Dan mag u opzoeken. Johannes de Heer, nummertje 1. Ruis, o Godstroom der genade, in de gemeent en huis en hart, laat in u gezond zich baden, wat gebogen gaat door smart. Johannes de Heer, nummer 1. Het volgende lied is 355. 355, daar zingen we alle versen van. O Heer, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Uw heil zweeft hem voor dogen en met wat blijde zielen verheugd. 355, alle versen.
Thank you.
Volgende lied is Johannes de Heer 104. 104, daar zingen we alle versen van. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft, die al het aards gebeuren vast in de handen heeft. 104, alle versen. Allen, hartelijk welkom, broeders, zusters, gasten onder ons en ook een welkom aan degenen die later deze dienst meeluisteren via de Maranatha-site. In het bijzonder welkom, broeder Theo Niemeyer. We wensen je God zegen toe bij het brengen van het woord. En we bedanken je dat je bereid was om ook deze dienst te vervullen in plaats van Jack Nuchter die verhinderd is. Ook willen we Meta bedanken voor de begeleiding alvast en voor de zang voor ons. Mededelingen. Volgende week hoopt voor te gaan broeder Dirk-Jan Jansen. Ook dan weer bent u weer van harte welkom. Vandaag willen we het heilig avondmaal met elkaar vieren. En ieder die weet wederom geboren te zijn en voor zover het van u afhangt, niet in onmin leeft met zijn naaste en niet in bewuste zonde leeft, is uitgenodigd aan zijn tafel. De extra avondmaalscollecte is bestemd voor Israël en de Bijbel. Deze stichting heeft als doel om het Joodse volk hun eigen boek, de Bijbel, terug te geven. En dat de Joden zelf de Messias mogen ontdekken, ook via het woord van God. Vaak zijn de Bijbels tweetalig, zowel in het Hebreeuws als in een lokale taal. En voor de jongeren zijn er ook backpack-bijbels die zij drukken en uitgeven. En daar is natuurlijk ook financiën voor nodig. En daarom laten wij dit mooie werk ruimhartig ondersteunen voor het Joodse volk en voor deze organisatie. U kunt de extra collecte ook via de bank overmaken onder vermelding van avondmaal. Donderdag hebben we weer de Bijbelstudie over het Bijbelboek Openbaring. En die wordt gegeven, zoals gebruikelijk, door dominee Henk Schouten. En de aanvang is 19:30. Dus komende donderdagavond. Voorbeden willen wij doen voor Israël en de gegijzelde families en hun nabestaanden en de situatie in het Midden-Oosten, vervolgde christenen. Ook voor mensen die op het zendingsveld werkzaam zijn, ver weg en dichtbij, dat ook hun werk rijk gezegend mag worden. En we bidden voor de zieken in de gemeente. De Heere kent ze bij name. Ook willen we speciaal bidden voor Kees Boot, die wordt vrijdag geopereerd aan zijn hernia. Dus dat, ook gebed voor hem gevraagd. Dat de chirurgen en dat hij daar ook weer goed uit mag komen, laat ik het zo maar zeggen. En dat God hem nabij is. Voor het overige, tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Straks bij de uitgang staan er dus 2 collectebussen waar u gaven in kunt doen. 1 voor de Maranatha gemeente en 1 voor de avondmaalscollecte voor de organisatie. Dan kijk ik eventjes. voor het Bijbel en Israël. Na de dienst is er natuurlijk koffie drinken en thee. De bloemen zijn deze keer voor Amanda Herrera de Rier. Ja, alsjeblieft. Geniet ervan. Ik lees nog een tekst voor. Johannes 13. En daar een stukje uit vers 31-35. Het nieuwe gebod van de liefde. Die ons ook wordt toegesproken door Jezus Christus over zijn discipelen heen. Toen hij dan naar buiten gegaan was, zei Jezus: nu is de Zoon des mensen verheerlijkt. En God is in hem verheerlijkt. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken. En hij zal hem meteen verheerlijken. Lieve kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken. En zoals ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg ik het ook nu tegen u. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. En daar komt het, een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief heeft, zoals ik u lief gehad heb, moet ook u elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen en broeders of zusters, zoals we hier zijn, als u de liefde onder elkaar hebt. We wensen u een gezegende dienst. En het openingslied wat we gaan zingen is Johannes de Heer 4:58. Dan zingen we van de versen 1 en 2. En na Votum groet versen 3 en 4. Voor zover mogelijk mag u daarbij gaan staan.
Thank you. laten we in een moment van stilgebed deze dienst aan de Heer opdragen. Zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij, om een ieder te vergelden nadat zijn werk is. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. En zo zijn we vanmiddag samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en komen zal. Amen. Zullen we ook die twee overige coupletten met elkaar nog zingen? Fijn en bijzonder om u zo onverwacht weer te mogen ontmoeten. Het zou niet vandaag zijn, over een paar maanden pas. Maar heel fijn dat het zo kan vanmiddag. We hebben net een heel mooi lied gezongen. Neem de wereld, geef mij Jezus. Is het een goede ruil? Vandaag, vanmiddag willen we met u nadenken over een heel bijzonder onderwerp. En dat onderwerp dat luidt, Babel verdwijnt en Jeruzalem verschijnt. Het is een keuze tussen Babel en Jeruzalem. En we zullen zien dat we allemaal op de een of andere manier voor Babel kiezen of voor Jeruzalem. En daar willen we vanmiddag met elkaar over nadenken. Fijn dat u er bent. Zullen we samen Gods zegen vragen voor dit samen zijn? Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat we zo op dit moment hier bij elkaar mogen zijn. Heer, het is warm. Het zal misschien best moeilijk zijn om je te concentreren als het warm is, maar ik wil u toch bidden, wilt u ons ook helpen om naar uw woord te luisteren, uw woord naar binnen te laten komen en uw woord zijn werk te laten doen in ons persoonlijk leven. En dan weten we, Heer, uw woord bestaat niet alleen maar uit lettertjes, maar uw woord is levend. Uw woord heeft een identiteit, kiemkracht. Heer, dank u wel dat we zo vanmiddag naar uw woord mogen luisteren. Ik wil u bidden voor hen die er vanmiddag niet bij kunnen zijn en deze dienst later of op een ander tijdstip zullen luisteren, wilt u hen ook bemoedigen door deze dienst. Heer, wilt u ook ons, zoals we hier bij elkaar zitten, op een bijzondere manier zegenen. Heer, wat een prachtig lied waar we vanmiddag mee begonnen zijn. Ruis, o God, stroom der genade, door uw gemeente, ook door ons vanmiddag, Heer. Heer, wilt u ons drenken met dat water des levens. En dat we op een nieuwe manier mogen ervaren dat de Heilige Geest uitgestort is. En dat u zegt, wie dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. En ik dank u wel, Heer, dat de bron bij u nooit opgedroogd is. Heer, dank u wel dat de bron Gods is, vol water. Heer, ook al zien we dat deze wereld, de bronnen van deze wereld opdrogen. Heer, de bronnen die bij u te vinden zijn, drogen nooit op. Heer, en zo willen we ons vanmiddag opnieuw aan u laven, Heer, en ja, ervaren dat u er bent. Heer, dan willen we ook vanmiddag heel in het bijzonder bidden voor uw volk Israël. U heeft het gezegd dat uw volk door alle volkeren gehaat zal worden. En dat zien we om ons heen steeds meer gebeuren. Israël die steeds meer alleen komt te staan, ja, alleen van zich afslaat. Heer, en dat hebben we de laatste weken gezien hoe dat gebeurt. We hebben ook gelezen, Heer, in uw woord dat uw volk op zal staan als een brullende leeuw. En volken om zich heen verslindt. Heer, het zijn woorden uit de profetie die we vandaag in vervulling zien gaan. Er valt niet mee te spotten, Heer, met dat volk, met dat hele kleine volkje Israël. En dat heeft Iran ook heel duidelijk mogen ervaren, moeten ervaren. Heer, maar toch willen we u bidden. Wilt u het volk van Israël niet alleen nationaal laten herstellen, maar dat er ook een geestelijk herstel zal plaatsvinden. En we danken u voor de organisatie Israël en de Bijbel die zich er juist voor inzet om het woord van God aan hen terug te geven. Maar dan het complete woord van God met het Nieuwe Testament erbij. En wat zou toch mooi zijn, Heer, als er nog een grote opwekking komt onder uw volk Israël. En wilt u dit werk ook bijzonder zegenen. Heer, en dan willen we ook heel in het bijzonder bidden voor de gegijzelden die nog steeds vastzitten. En hun familieleden die tussen leven en dood al zo lang leven. Heer, wilt u alstublieft die gegijzelden vrijlaten. En een einde maken aan deze vreselijke Gaza-oorlog. Heer, en zo willen we ook bidden voor onze broeders en zusters die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heer, wat is het toch veel vervolging. En we bidden voor uw kerk die het zo moeilijk heeft. Wilt u hen kracht en moeite, moed geven om vol te houden. Heer, we willen ook bidden voor al die mensen die met het evangelie op stap zijn. Hier in Nederland, maar ook buiten Nederland, in verre landen. Heer, wilt u de verkondiging van uw woord ook bijzonder blijven zegenen. En dan willen we ook bidden voor de zieken onder ons. Die heel graag bij ons hadden willen komen, maar niet konden komen. Heer, wilt u hen heel dicht nabij zijn. Wilt u met Kees Boot zijn als hij vrijdag een ingrijpende operatie krijgt. Wilt u de artsen ook wijsheid geven. En wat zou het wel mooi zijn, Heer, als deze operatie ook een gunstig effect mag hebben. Heer, wees hem heel dicht nabij. Dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden. En wilt u ons zo vanmiddag een hele fijne middag geven. In Jezus' naam. Amen. Voordat we met elkaar naar het woord van God gaan luisteren, gaan we met elkaar nog een prachtig lied zingen uit de bundel, lied 93, Jezus leeft in eeuwigheid. wat een moment zal dat zijn. Dat de hemel open gaat. En Jezus zal komen. En wij met hem. Wat zal de wereld verbaasd zijn. Als de stem van God, dat staat zo mooi in de Hebreeënbrief, eens heeft zijn stem geklonken op aarde. Toen was het rond de berg Sinaï. Zo zelfs dat iedereen afstand hield van die berg, want die stem van God konden ze niet verdragen. Maar dan staat er in de Hebreeënbrief, nog één keer zal God zijn stem laten horen. En dan zal niet alleen de aarde beven, maar ook de hemel zal beven. Mensen, dan hoeven we nooit meer te bewijzen dat God bestaat hoor. Dan weet iedereen dat God er is. En wat een moment zal dat zijn. Wat een moment zal dat zijn als Babel verdwijnt en Jeruzalem verschijnt. Een tijd geleden reed ik regelmatig naar Den Haag. Over de A12 en dan kom je Den Haag binnen via de Utrechtse baan. Het stukje Rijksweg, wat snelweg, wat nogal eens toneel wordt van Extension Rebellion, die de A12 blokkeert, juist bij de Mali-baan, daar ergens bij het Mali-veld. En als ik daar reed, en vooral 's avonds was het helemaal mooi, dan stond er links achter het Mali-veld een mooie kerk met erop een prachtig mooi lichtgevend groen kruis. Dus elke keer als ik naar Den Haag reed, keek ik altijd, kijk, het kruis is er nog. Het kruis dat zijn licht laat stralen over Den Haag. Tot het moment dat het kruis weg was. De kerk was afgebroken. En een jaar later, exact die plaats, precies op diezelfde plaats, kwam een heel groot winkelcentrum. Met daarop de naam New Babylon. Nieuw Babylon. Een heel groot winkelcentrum waar u vandaag ook nog gewoon kunt winkelen. De kerk moest plaatsmaken voor Nieuw Babylon. Het lijkt er soms op dat Babel gaat winnen. Maar laten we eens gaan kijken wat de Bijbel zegt over Babel. Ik ga eerst met u een paar teksten lezen over Babel. Babylon, Babel is het Hebreeuwse woord. Babylon is het Griekse woord, Babylon. Het heeft te maken met, vertaald zou je kunnen zeggen, de poort naar de hemel. De hemelpoort. Het heeft ook iets te maken met spraakverwarring. We gaan eerst wat teksten lezen over Babel en Babylon. En over het ontstaan, over de geest van Babylon, over het verdwijnen, de ondergang van Babylon. En daarna gaan we met elkaar naar Jeruzalem kijken, hoe Jeruzalem begonnen is en wat uiteindelijk met Jeruzalem gaat gebeuren. We beginnen in Genesis 10. We hebben het daar wel eens meer over gehad, over de komende wereldleider. Een tijdje geleden heb ik met u daar eens over nagedacht. Maar in Genesis 10, daar heb je het begin van Babel. En dan ga je al heel gauw terug naar de kleinzoon van Cham, de zoon van Noach. Je denkt na zo'n enorme vloed en dat de zonen Sem, Cham en Jafet met hun vrouwen en Noach en zijn vrouw met z'n achten uit die ark komen, de Heer gedankt hebben en dat daar een nieuwe generatie mensen op de aarde komt, hè? Nou, de mens is onverbeterlijk hoor. Even later ligt Noach dronken in zijn tent. Cham die rare dingen uithaalt met zijn vader. En nu in Genesis 10 al dat ze een stad bouwen en een toren bouwen en aan God gelijk willen zijn. Er is nog niets veranderd met de mens. En daar staat ook zelfs in de Bijbel dat er Jezus zegt. En vlak voor de komst van Jezus zullen de mensen nog zijn als in de tijd van Noach. Dus de mens is onverbeterlijk. Dat is de mens. Nou, laten we eens kijken hoe dat in zijn werk gaat. In vers 8 van Genesis 10, daar staat, ik lees uit de NBG-vertaling. En Kus, dat is dus die kleinzoon van Cham, Kus verwekte Nimrod. En Nimrod, deze was de eerste machthebber op aarde. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Daarom zegt men een geweldig jager voor het aangezicht des Heren als Nimrod. En het begin van zijn koninkrijk was Babel. Je zou kunnen zeggen, het begin van de menselijke heerschappij ontstond in Babel. Nou, we hebben daar de laatste tijd best wel heel wat over kunnen zien. Over die eerste macht, over die machthebbers, de menselijke heerschappij. Trouwens, heel leuk dat u weet dat er in de Noordzee heel veel kabels liggen die beschermd moeten worden. En nog niet zo lang geleden zagen ze een Russisch schip, een oorlogsschip, vaar door de Noordzee in de buiten de territoriale wateren van Nederland. Een geweldig jager, dat schip. En dat schip heette Nimrod. Een Russische torpedojager die door de Noordzee voer. Misschien wel op zoek naar al die internetkabels en stroomkabels, we weten het niet. Maar toch eigenlijk heel wonderlijk dat al die termen de laatste tijd steeds meer terugkomen. Want we hebben hier te maken met het begin van de menselijke heerschappij. En de Bijbel, die gaat de hele, of het woord van God gaat de hele Bijbel door tot en met Openbaring, waar dan de menselijke heerschappij aan zijn einde komt. Het begint bij Babel en hoofdstuk 17 en 18 en 19... in het boek Openbaring gaan over de val van Babel, over het einde van Babel. En dan wordt Babel, de laatste fase van de wereldheerschappij, vergeleken met, schrik niet, een zevenkoppig monster, een beest. Een zevenkoppig beest. Als het ware een groot wereldrijk met zeven koppen, zeven wereldrijken. Het Egyptische, Assyrische, Babylonische, Medo-Persische, Griekse, Romeinse, het hersteld Romeinse. Al die wereldrijken bij elkaar in datzelfde beest. Ik weet niet of het u opgevallen is. Maar meneer Trump, naast dat hij een hele mooie Tesla heeft van meneer Elon Musk, reed hij in Nederland in een hele zware gepantserde auto. En die auto droeg de naam het beest. Daar kwam de Amerikaanse president in het beest naar Den Haag. En daar stonden al die regeerders. Al die kopstukken van de NATO. De wereldheersers. Ik moet aan één mooie foto denken uit de krant. Die heeft u misschien ook wel gezien. Een grote overzichtsfoto van al die grote hoofden, die regeringsleiders. Maar daar werden je ogen niet naartoe getrokken. Al die mannen hadden een blauw pak aan, of een zwart pak, en de belangrijkste een rode stropdas. Die wilde natuurlijk opvallen. Maar als je die foto zag, werd je blik gelijk gericht tot die dame die middenin stond, met dat groen, blauw, geel, fluoriserende kleed wat ze had, alle ogen gericht op Maxima. De vrouw die de minste invloed had van al die mannen, maar iedereen die moest naar haar kijken. Dat laat eigenlijk zien dat er in de Bijbel staat dat deze wereldheerschappij straks overgenomen zal worden door iemand waarvan Daniël zegt dat God de heerschappij aan deze wereld overdraagt aan degene waarvan we kunnen lezen de meest nederige hier op aarde. En de meest nederige hier op aarde was niemand anders dan Jezus. Oh, als je kijkt hoe dat ging met deze regeringsleiders met elkaar. Wat een haantjesgedrag. Echt waar. Nee, maar ik wil daar staan. Nee, dat is mijn plekje. En ik wil dit nog even zeggen. Ik wil nog even. Het is puur haantjesgedrag. Maar als het over Gods koninkrijk gaat, dan gaat het over dienen. Over nederigheid. Nou, dan hebben we eigenlijk al gelijk een klein beetje de geest van Babel die uit de fles komt. We hebben het gezien hoe Babel begon, helemaal in het begin van de Bijbel, kort na de zondvloed. Maar wat is nou die geest van Babel? Hoe ziet die geest van Babel eruit? En vanmiddag wil ik heel duidelijk zeggen, de geest van Babel is vandaag nog levend onder ons. Het is precies dezelfde geest nog. Wat is die geest van Babel? Nou, er staat, en misschien is het dan het volgende stukje wat we met elkaar gaan lezen in Genesis 11, vers 1 tot en met 8. Genesis 11, vers 1 tot en met 8. Een heel bekend stukje over de torenbouw van Babel. Daar staat, de gehele aarde was nu één van taal en één van spraak. Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een vlakte in het land Sinear waar ze zich vestigden. En ze zeiden tot elkander, wel aan, laten we tichelen maken. Dus gewoon bakstenen. En die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hen tot leem. Ook zeiden ze, wel aan, laten wij ons een stad bouwen met een toren waarvan de top tot in de hemel reikt. En laten wij ons een naam maken, omdat wij niet over de aarde, gehele aarde verstrooid worden. Toen daalde de Heere neder om de stad en de toren die de mensenkinderen bouwden te bezien. En de Heere zeide, zie, het is één volk. Ze hebben alle één taal. Dit is het begin van hun streven. Nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Welaan, laat ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat ze elkanders taal niet meer verstaan. Zo verstrooide de Heere hen vandaar over de gehele aarde. Ze staakte de bouw van de stad en daarom noemt men haar Babel, omdat de Heere daar de taal van de gehele aarde verward heeft en hen vandaar over de gehele aarde verstrooid heeft. Hele wonderlijke geschiedenis die ingeleid wordt met de mededeling dat de mensen die trokken oostwaarts en ze vonden een vlakte. Waar trokken ze naartoe? Waar gingen ze naartoe? Het waren mensen die een soort nomaden waren. Ze trokken van de ene plek naar de andere plek. En op een gegeven moment vonden ze een plek waarvan ze zeiden, hier blijven we. Hier gaan we een stad bouwen en een toren bouwen. De eerste grote stad Babel met een toren. Stad en toren waren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zoals politiek, macht en religie. Onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wat vonden ze daar in die vlakte? Nou, we hebben het hier over het land Seir. We hebben het hier over het Mesopotamië. Het tweestromenland. En zeer waarschijnlijk is dit een vlakte geweest tussen de Eufraat en de Tigris. Nou, u weet waarschijnlijk wel. Ik weet niet of er ooit hier in Veenendaal eentje gestaan heeft. Maar de meeste steenfabrieken in Nederland vind je toch langs de Rijn, de Maas, de IJssel. Waarom? Daar is klei. Afzettingen van klei door de rivieren. Nou, vandaar dat deze mensen dachten, dit is een mooie vlakte. We gaan mallen maken. Ik weet niet precies hoe groot die stenen geweest zijn. We hoeven geen stenen uit te hakken, dat is een veel zwaarder werk. We pakken gewoon grond, leem, klei. We persen die in mallen, allemaal precies dezelfde vorm, precies dezelfde grootte, precies dezelfde zwaarte. We persen ze erin en we bakken ze hard. En dan hebben we nog een beetje prut onderuit de grond, een beetje asfalt. En dan plakken we de boel aan elkaar en dan gaan we bouwen. Nou weet je, ik vind het zo mooi om te zien dat hier wordt een grote stad gebouwd met een toren. Maar dat de Heer Jezus zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. Bouwt de Heer zijn gemeente met bakstenen? Met allemaal dezelfde vorm? Allemaal hetzelfde gewicht? Allemaal dezelfde kleur? Nee, weet je, er staat in de Petrusbrief, 1 Petrus 2, laat u als levende stenen. Wat is nou levende steen? Nou, levende stenen, vanuit de Bijbel gezien, lithos, wordt daar gebruikt. Levende stenen zijn gewoon natuurkeien. Levende stenen, natuurstenen die allemaal een eigen kleur hebben, een eigen vorm, een eigen gewicht. En de Heer die gaat van die stenen, en dat plakt ze niet aan elkaar met een beetje purrie uit de grond, maar hij metselt die stenen samen tot één geheel door de Godsgeest van boven, door Gods liefde. Ik zal mijn gemeente bouwen. En weet je, toen de mensen aan het bouwen waren, toen heeft God de bouw van deze stad verstoord door een spraakverwarring. En die spraakverwarring was niet alleen dat ze andere talen spraken, maar ze begrepen elkaar niet meer. Ze praten langs elkaar heen. Nou, als God een stad gaat bouwen, dan bouwt hij inderdaad de kerk als een woonstede van God, maar ook met een toren tot in de hemel. Er staat in de Efezebrief dat niemand weet hoe hoog de gemeente is en hoe diep en hoe breed. Het is Gods bouwwerk. En toen hij begon te bouwen aan dit bouwwerk, toen heeft God die talen ineens opgelost. En dan staat in de Handelingen 2, ze spraken talen die ze iedereen kon verstaan. Dan zie je dat God dat helemaal weer terugdraait. Nou, misschien nog iets over die stad. Vanaf de peuterspeelzaal, wij leven vandaag in een tijd waarin dat zeker het geval is, vanaf de peuterspeelzaal worden kinderen soms al geperst in die mal die de overheid voor hen al lang klaar heeft. Ze worden allemaal in die mal, zo moet het kind wezen, zo moet het kind zijn, ze worden hard gebakken en dan worden ze met purrie aan elkaar gelijmd. Dat is de manier waarop de overheid vandaag bezig is met het vormen van jonge mensen. Het vormen van kinderen. Misschien heb ik het overdreven. Maar het is niet zomaar dat er zoveel jongelui, zoveel mensen tegenwoordig kampen met psychische problemen. Omdat ze in een vorm gegoten worden die bij hen niet past. En dat is de geest van Babel. Het tweede wat je hier ziet, dat is, ze willen één naam. Ze willen één volk. En één taal. Nou, als je nou kijkt naar de afgelopen NATO-conferentie in Den Haag. Als we dan een slotconclusie uitspreken. Wat hebben ze er niet een moeite aan meegedaan om uit één mond te spreken. Om één taal te spreken. Om met elkaar die eenheid uit te stralen. Met name naar Rusland toe en naar China. We zijn één met elkaar. Dat is het hele streven van Babel. En wat we ook weer terug kunnen zien vandaag in de hele wereldpolitiek. En als het derde wat hier staat, dus je hebt daar dat vormen van die stenen, hardbakken, gevoelloze mensen. We hebben het, die eenheid. En het derde wat je ziet, dat is dat de Heer naar deze stad kijkt en tot de conclusie komt, tot deze conclusie. Daar staat, dit is het begin van hun streven, in het zesde vers staat dat. Het is het begin van hun streven, dat nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Dat is nogal wat, hè? Alles wat ze uitdenken, dat is voor hen uitvoerbaar. Het is nog maar het begin. Dit is nog maar het begin. Wat denkt u, als ik afgelopen week in de krant lees dat ze in China zo ver zijn met embryo-onderzoek, dat ze twee ratten van het mannelijk geslacht, dat deze twee ratten geen vrouwtjesrat nodig hebben om jongen te kunnen krijgen. Door embryonaal onderzoek en veranderingen van embryo's. Dat betekent dat twee mannen die met elkaar getrouwd zijn, deze twee mannen die kunnen samen een kind krijgen. Nee, die man zal het kind niet dragen, daar zal een draagmoeder voor nodig zijn. Maar als dat kind geboren wordt, dan is het een kind alleen maar van deze twee mannen. Denk je, hoe ver moet het nog gaan? Wat is de mens vergekomen? Wat is de mens vergekomen dat ze nu bezig zijn met dode moleculen? En daar heeft de Nederlandse regering 40 miljoen euro voor uitgetrokken. Notabene aan een christelijke wetenschapper. Om met dode moleculen een eerste levende cel te creëren. Niets is meer onuitvoerbaar. Als we vandaag kijken naar AI, kunstmatige intelligentie, wat is de mens in staat? En het moment, zoals toen, dat God gaat neerdalen om in te grijpen, ik denk dat het moment is heel dichtbij gekomen. Zeker. De geest van Babel is eenheid uitstralen. Nou, ik had het net eventjes over dat beest. Maar ik denk ook heel vaak aan wat ik misschien ook wel gezegd heb. Over 10 jaar heeft u geen Nederlands paspoort meer. Echt niet. Over 10 jaar heeft u alleen een Europees paspoort. Waar je allerlei zaken mee kunt doen. Zoals bankzaken en ziekenhuiszaken en reizen en identificeren. Dan heb je allemaal een Europees paspoort. We hadden het net even over dat beest, hè. Al die paspoorten, al die Europese paspoorten worden allemaal gecentraliseerd in een grote computer in Brussel. En de computerdeskundigen die met deze computer bezig zijn, waar al die gegevens van u centraal beheerd worden. Ja, je zal maar de verantwoordelijkheid hebben voor die computer, hè. Die computer wordt nu al door computerdeskundigen heel gewoon genoemd het beest. Dus het is heel actueel de tijd waarin we vandaag leven. Maar, ik heb u net verteld, het begint bij Babel en het eindigt met een zevenkoppig monster met 10 koninkrijken. Maar hoe eindigt dat dan? Hoe eindigt het dan? Nou, weet u, daar staat in Openbaring 18, misschien wel goed om dat even te lezen, dan gaan we naar het einde van Babel, het einde van de wereldse heerschappij. Wat zo begon met Nimrod. Dat staat in Openbaring 18. En daar komen we straks ook terecht als we het gaan hebben over Jeruzalem. Want weet u waar Abraham vandaan kwam? Welk land hij moest verlaten? Babel. Hij moest Babel verlaten. Uit Ur. Der Galdeeën. Nou, God heeft dus ooit tegen Abraham gezegd, wegwees uit Babel. En wat lezen we hier in vers 4 van Openbaring 18? Dat er een moment komt dat God tegen het Joodse volk zal zeggen, ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen, gaat uit van haar mijn volk. De eindtijd wordt gekenmerkt door het moment dat Israël en Babel een verbond zullen sluiten. Zullen samenwerken. En dan staat er in de Bijbel, dan zal dat verbond verbroken worden. En dan klinkt de stem van God, ga uit van haar. Scheid je af uit Babel. Ga niet verder mee met Babel. Dat is het eerste. Het tweede kunt u vinden in hoofdstuk 18, Openbaring 18. En dan lezen we vers 10. Het middelste stukje van vers 10, daar staat, wee, 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 gij grote stad Babylon. Gij sterke stad, want in 1 uur is uw oordeel gekomen. En dan vers 19, daar wordt het weer genoemd, in het middelste stukje, vers 19. Wee, wee, die grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, door haar kostbaarheden rijk geworden zijn, want zij is in 1 uur verwoest. Vers 21, het laatste stukje. Zo zal Babylon met geweld geworpen worden, de grote stad, en zij zal nooit meer gevonden worden. Het einde van Babel. En als het einde van Babel komt, moet je eens kijken wat er dan gerouwd wordt over deze wereld. Dan wordt er rouw gedragen, dan wordt er gehuild. Dan zijn de economen van deze wereld helemaal van slag. dan zal de beurs helemaal in elkaar klappen. De Dow Jones en de AEX en alle beurzen die klappen in elkaar. Want dan staat er in vers 11, weer even terug naar vers 11 van Openbaring 18. En de kooplieden, dat zijn de economen. De kooplieden der aarde wenen en bedrijven rouw over haar, omdat niemand meer hun lading koopt. En dan gaat het over ladingen, staat er, van goud, zilver, edelgesteenten, van palen, van fijn linnen, purper, zijde, scharlaken, allerlei welriekend hout, allerlei snijwerk, ivoren voorwerpen, kostbaar hout, koper, ijzer, marmer, kaneel, specerijen, reukwerk, meren, wierook, wijn, olie, bloem, tarwe, lastdieren van schapen, ladingen van paarden en wagens. En wat staat er nog meer? En van lichamen en zielen van mensen die hun ziel en hun lichaam verkocht hebben aan Babel. Mensen, wat een enorme ramp zal dat zijn over Babel. En dan staat er in vers 15 en 16, dan staat er in vers 15 van Openbaring 18. En de kooplieden in deze dingen, die aan haar rijk geworden waren, zullen van verre staan, uit vrees voor haar pijniging, wenend en rouwbedrijvend, en zeggende: wee, wee, die grote stad die gehuld was in fijn linnen, purper en scharlaken en rijk versierd was met goud en edelgesteent en paden. En dan komt het, want in één uur is al die zo grote rijkdom verwoest. Babel verschijnt, maar Babel verdwijnt. En het einde van Babel is het moment dat Christus terug zal komen. En dan in één uur tijd. Die 450 miljard dollar van meneer Elon Musk, die zijn in één uur weg. Alle rijkdom van deze wereld, alle rijkdom en alle paarden en wagens, alle Tesla's en alle elektronische auto's en alle specerijen en alle farmaceutica en al die rijkdom, het is in één uur allemaal weg. En wat heb je dan nog over? Neem de wereld, geef mij Jezus. Je hebt een keuze te maken tussen Babel en Jeruzalem. Want Jeruzalem is heel anders. Laten we eens gaan kijken naar Jeruzalem. En dan beginnen we ook in Genesis. En dan eindigen we ook in Openbaring. Want waar begint Jeruzalem eigenlijk? Nou, weet je, in Genesis 12, daar heb je de roeping van Abraham. Een hele bekende roeping, hele bekende stukjes uit de Bijbel. En dan is het niet zo dat Abraham zegt, wel aan, laten we naar die en die stad gaan. U kent Jacobus wel, dat Jacobus een stukje schrijft, een brief, dat we een voorbehoud moeten hebben in alle plannen die we maken. En er komt ook naar voren, wel aan, laten we naar die en die stad zijn, zo lang daar blijven, zaken doen. En dat gij die niet eens weet hoe morgen uw leven eruit zal zien. Dat staat in Jacobus 4. Dat wij als mensen denken alles zelf te kunnen doen. Maar in Genesis 12 gaat het precies andersom. Daar is het niet dat Abraham een stukje land uitzoekt, maar dat God voor Abraham een stukje land uitzoekt. En hoe vaak daar niet voorkomt, niet van wel aan, maar dat God zegt, ik zal, steeds maar weer opnieuw. Genesis 12 vers 1, daar staat, de Heer die nu zeide tot Abraham, ga uit uw land. Dus ga uit Babel. Ga uit uw land, uit uw maagschap, uit uw vaders huis, naar het land dat ik u zal wijzen. Ik zal u tot een groot volk maken. Ik zal u zegenen. Ik zal uw naam groot maken. En ik zal zorgen dat je tot zegen zult zijn. Mooi hè. Dat is een heel andere taal dan Babel. Babel is allemaal, we doen het zelf. Wel aan. Maar hierin, de roeping van Genesis, van Abraham, zegt God tegen Abraham. Abraham, ik zal het doen. Je mag je aan mij toevertrouwen. Ik zal het doen. En weet je, dan komt dat volgende. Want dan krijgt Abraham de eerste keer een ontmoeting met Jeruzalem. Dan moet u 2 hoofdstukken verder naar Genesis 14. En daar krijgt, ik zal een klein beetje vertellen wat er gebeurd is. Er zijn 5 koningen, de koningen van Kedorlaomer worden ze ook wel eens genoemd, die zich samenvoegen om te strijden tegen de koning van Sodom en Gomorra. Nou, in Sodom woonde Lot. En die koningen die hebben Lot meegenomen, ze hebben de hele steden overwonnen en dat hoorde Abram. En dan staat er dat Abram met zijn legertje weggingen. Weet je hoeveel dat er waren? In vers 14 kun je dat lezen van Genesis 14. Met een legertje van welgeteld 318 man. Dat is een groot leger, hè? 318 man tegenover 5 koningen. Een samengesteld leger. Nou, dat gaat straks in de eindtijd gebeuren. Het kleine Israël. Of zoals Israël door Iran wel eens genoemd wordt, de kleine Satan. Maar het kleine Israël tegen een grote overmacht van koningen die zich aan elkaar zullen smeden. En dan heeft Abram overwonnen en die brengt Lot terug. En dan komt Abram met Lot terug, met al die mensen die hij bevrijd heeft, met de hele buit om weer terug te brengen naar Sodom en Gomorra. En dan staat er in vers 18... En de koning van Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij nu was een priester van God de Allerhoogste. Misschien wel goed om dat even te noemen. God El Elyon, God de Allerhoogste. Babel, ik heb u dat niet verteld, maar in Jesaja 14 staat een profetie over Babel. En weet u wat er over Babel gezegd wordt? Gij overlegt het nog wel om u gelijk te stellen aan de Allerhoogste. Dat gaat over de profetie van Babel in Jesaja 14. Daar wordt Babel vergeleken met de duivel. Gij overlegt het nog wel om u gelijk te stellen aan de Allerhoogste. Integendeel staat het, ter aarde wierp ik u neer. Babel wil zich gelijk stellen aan God, de Allerhoogste. En hier in de ontmoeting met Melchizedek krijgt Abram te maken met God de Allerhoogste, El Elyon. En dan staat er in vers 19, en hij zegende hem. Oh, dat is zo mooi. In Genesis 12 heeft God tegen Abram gezegd, en ik zal je zegenen. En dan vraag ik me altijd af, wanneer is het nou gebeurd? Ik zal je zegenen. Weet u wanneer het gebeurd is? Hier. Melchizedek zegende Abraham als priester van de Allerhoogste. Hier ontving Abraham persoonlijk Gods zegen. Ik zal je zegenen. En daar staat, gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste. De schepper van hemel en aarde. Geprezen zij de God, de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij gaf hem van alles het tiende. 3 keer wordt hier de naam El Elyon gebruikt. God de Allerhoogste. In tegenstelling dat wat Babel wilde doen. Babel die zich gelijk wilde stellen aan de Allerhoogste. En dan staat er in vers 21. De koning van Sodom zei tot Abram, geef mij de mensen en behoud de haven voor u. Doch Abram zei tot de koning van Sodom, ik zweer bij de Heere, bij de God van de Allerhoogste, de God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde. Hij neemt als het ware de naam van God over Abraham. Zelfs geen draad of schoenriem, ja niets van het uwe zal ik nemen, opdat gij niet kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Babel wil ons rijk maken. Babel wil ons deelgenoot maken van al die rijkdom die in 1 uur weg is. En Abraham zegt, nee, ik wil het niet. Ik wil dat er maar 1 is waarvan ik kan zeggen, hij heeft mij rijk gemaakt. Weet u, ik kan u zonder meer vertellen. Als ik Jezus niet meer had in mijn leven, was ik verschrikkelijk arm. Maar omdat ik Jezus heb, Paulus zegt, door zijn armoede zijn wij rijk geworden. Melchizedek Prachtige naam. De naam Melchizedek wordt ook uitgelegd in het boek Hebreeën. In Hebreeën 5, Hebreeën 6, Hebreeën 7 kun je 3 keer lezen over Melchizedek. Ook in Psalm 110, priester, naar de ordening van Melchizedek. En in Hebreeën 7 zegt Paulus, waarschijnlijk heeft hij de Hebreeënbrief geschreven, die naam is wel een hele mooie naam, hè? Melchizedek, de naam Melchizedek betekent letterlijk koning van gerechtigheid. En dan is hij ook nog zeker koning van Salem, dat betekent de koning van de vrede. Het kan niet anders dan dat Abraham hier een ontmoeting krijgt met Jezus, de Zoon van God, die in de Melchizedek naar Abraham toekomt. Er staat ook in Johannes dat de Heer Jezus zegt, ik ben voor Abraham. Ik was er al voor Abraham. En dan zegt de Heer Jezus, en de Zoon van God heeft zelfs Abraham. Abraham heeft mij gezien. Hij heeft mij gezien, hij heeft een ontmoeting met mij gehad. De koning des vredes. De koning van gerechtigheid. En deze koning kwam dan ook nog eens een keertje met brood en met wijn. Nou, dat is toch niet zomaar toevallig, hè? Vanmiddag komt de koning van gerechtigheid, de koning van vrede, naar u toe, met brood en wijn. Om u uit te nodigen, om u niet te geven aan Babel, maar aan Jeruzalem. Hij komt met brood en wijn, hij komt met brood. Toen de Jezus hier op deze wereld kwam, kwam hij met brood. Hij zegt letterlijk bij zijn komst in de wereld, u hebt mij een lichaam gegeven. En als we straks aan tafel zitten, dan zeggen we, dat lichaam, dat brood is het lichaam. Hij is gekomen met een lichaam waar hij al onze zonden mee gedragen heeft. Hij is gekomen met een lichaam wat kon sterven. Dat lichaam, dat is zo kostbaar. Het brood, het lichaam van Christus. Als God een engel gezonden had, dan had hij de wereld nooit kunnen verlossen. Maar hij heeft zijn Zoon gezonden in vlees, in brood. Met een lichaam zoals jij en ik. Om te kunnen sterven. Om slachtoffer te kunnen worden. Het is toch onvoorstelbaar, hè, dat de God die hemel en aarde gemaakt heeft, dat God via een heel klein embryootje in de schoot van Maria geplaatst werd, 9 maanden daar in de schoot van Maria daar gevormd werd, als peuter opgevoed werd. De Zoon van God, de schepper van hemel en aarde, kwam met brood, met zijn lichaam naar deze wereld. En dat niet alleen, hij kwam met wijn, met zijn bloed. Het bloed, staat er in de Bijbel, reinigt ons van alle zonden. Mensen, als het bloed niet meer in uw lichaam zou circuleren, dan wordt je lichaam vergiftigd. Want het bloed reinigt je lichaam. Het bloed maakt je lichaam schoon. En wat ons bloed in ons lichaam doet, in reinigend werk, dat doet het bloed van Christus in ons leven. Het reinigt ons van al onze zonden. Hij is gekomen met brood en met wijn. En weet je, dan staat er zo mooi dat Abraham, die gaf hem van alles de tiende. Abraham die gaf hier zichzelf als het ware aan deze Melchizedek, die hij nog nooit ontmoet had, waarin hem wel de hand van de Heer zag. En hij gaf van alles de tiende, betekent, hij gaf zichzelf weg aan deze Melchizedek. Schitterend. Dat is Jeruzalem. Dat is heel wat anders dan Babel. En Jeruzalem, hoe gaat het met Jeruzalem? Nou, 1 ding is zeker. In Zacharia 12, daar staat letterlijk, en Jeruzalem zal blijven bestaan. Op zijn eigen plaats. Jeruzalem is al 26 keer met de grond verwoest geweest. En elke keer weer exact op die plaats te Jeruzalem weer opgebouwd. Jeruzalem is de eeuwige stad. De stad van God. Die blijft. Dat is de eerste. Ten tweede staat er in Zacharia 14 dat God zijn troon zal vestigen in Jeruzalem. Als de engel Gabriel bij Maria komt, dan zegt de engel Gabriel tegen Maria: en de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En ik zeg het altijd, de troon van David staat niet in het Vaticaan. Dat is niet de heilige stoel. Echt niet. De troon van David staat niet in de Oval Office in Washington. De troon van David heeft altijd en alleen maar gestaan in Jeruzalem. Daar staat de troon van David. En daar staat er in Zacharia 14 dat de Heer Jezus op de troon van David zal zitten en zal heersen over de hele wereld. Dan is Babel voorbij. En dan is het Jeruzalem die de dienst uitmaakt. En ik heb het misschien wel eens meer verteld. Dan zal het aardse Jeruzalem, hier op aarde zal Jezus, de Zoon van God, zitten als koning. En vanuit Jeruzalem zal het Joodse volk het koninkrijk, het evangelie van het koninkrijk over de hele wereld verkondigen. Jezus is, de herauten gaan over de hele wereld. Jezus is koning. Ik denk soms wel eens, toen Trump hier kwam met zijn eigen mooie regeringsvliegtuig en met de beest naar Den Haag reed, hoeveel ogen zouden dat gezien hebben, wereldwijd? Wereldwijd werd dit bekeken. Miljarden mensen hebben dit gezien. Nou, je hoeft echt niet te denken als Jezus komt dat niemand het ziet hoor. Alle ogen zullen hem zien. En iedereen zal weten. Ze zullen eerst horen. De stem van God zal klinken. En dan zullen ze hem zien. En dan zullen ze zien dat Jezus op de troon van David zit in Jeruzalem. En dan zal het Joodse volk vanuit Jeruzalem de wereld intrekken als herauten om te vertellen: Jezus is koning. Maar er verschijnt ook nog een ander Jeruzalem. En waar komt dat Jeruzalem vandaan? Dat komt uit de hemel. Openbaring 21. En dan staat er: die stad van God, dat hemels Jeruzalem, komt uit de hemel naar beneden en de volken hier op aarde zullen bij het licht van die stad wandelen. En dat hemels Jeruzalem, ja, weet u, deze wereld waar wij vandaag in leven, wordt op dit moment geregeerd door de overheden en de machten in de hemelse gewesten. Maar in Openbaring 12 staat dat die hemelse gewesten gereinigd worden en dat Satan op aarde geworpen wordt. Dan zijn die hemelse gewesten schoon. En in die hemelse gewesten komt straks die grote, prachtige lichtstad te hangen. En vanuit die lichtstad zullen wij als hemelsvolk, niet als aardsvolk, dat is Israël, maar als hemelsvolk met Christus op aarde regeren. Het is voor ons nu op dit moment heel moeilijk voor te stellen hoe dat eruit zal zien. Maar kunt u dan nagaan dat vanuit de aardse stad Jeruzalem, daar in Israël, zal de Heer Jezus regeren over deze aarde en ook nog eens notabene vanuit de hemel. Hemel en aarde. En dan zal werkelijkheid worden wat er in bijvoorbeeld het gebed van de Heer Jezus staat: uw wil geschieden in de hemel als ook op de aarde. Dan zal er een nieuwe hemel en nieuwe aarde zijn. En dan zal uiteindelijk God zijn alles en in allen. Dat is Babel. Babel verdwijnt. Babel, de machthebbers van deze wereld. Het haantjesgedrag. Vreselijk om te zien hoe de machthebbers van deze wereld gewetenloos hun werk doen. Maar straks zal Babel verdwijnen en zal Jeruzalem verschijnen. Tot slot, bij welke stad hoort u? Babel heeft geen fundament. Babel verdwijnt. Maar Abraham, moet je maar eens lezen in Hebreeën 11. Abraham keek uit naar de stad met de fundamenten. En dat is Jeruzalem. Jeruzalem blijft. Jeruzalem verschijnt. En ik hoop dat u met mij uitkijkt naar dat moment. Dat het hemelse Jeruzalem zal verschijnen. En dat het gerechtigheid zal worden hier op aarde. Amen. Zullen we met elkaar nog een lied zingen en ons voorbereiden voor het avondmaal? Lied 615. Halleluja, lof zij het Lam die onze zonde op zich nam. Lied 615. Zullen we dat prachtige lied met elkaar zingen? Kroon, hè, met gouden kroon, het lam op zijn troon. 722. Zullen we samen de Heer danken. Och Heer, wat een prachtig moment zal dat zijn. Wanneer u, Heer Jezus, gekroond op uw troon zult zitten. Met uw volk rondom u geschaard. En dat zij tot zegen zullen zijn voor de hele wereld. En wij, verenigd met u in de lichtstad, met zijn palen poorten. Heer, dank u wel dat eens gerechtigheid zal heersen hier op aarde. Heer, wat is er nu nog veel ongerechtigheid. Wat is er veel agressie. Wat is er veel verwoestend in de wereld. Mensenlevens die verwoest worden. Maar ik dank u wel, Heer, voor iedere persoon die Babel verlaat. En zich overgeeft aan Jeruzalem. Zich aan u toevertrouwt. Misschien zijn hier wel mensen, jongens en meisjes, mannen en vrouwen, die die keuze nog niet gemaakt hebben. Zoals God tegen Abraham zei, ga uit. Zoals hij ook nu vandaag tegen jou zegt, laat de wereld los. Kies voor Jezus. Heer, laat het zo zijn dat zij dat vanmiddag, vanavond doen. Dat ze die juiste keuze maken. Want Heer, Babel gaat voorbij, maar Jeruzalem blijft. Dank u wel voor deze avond. Dank u wel, Heer, dat we met u aan tafel mochten zitten. En dat u net zoals Melchizedek ons tegemoet komt met brood en met wijn. en met uw zegen. En dat wij van alles de tiende aan u mogen geven, dat we ons leven aan u mogen geven. En wilt u maar over ons leven heersen. Heer, dank u wel voor deze avond. Ik wil u bidden, wilt u met ons meegaan naar huis. En als we de komende week heel dicht nabij zijn. Dank u wel daarvoor dat u het beloofd heeft. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen. Lied 254. 254. Ja, hoe kon het ook anders? Jeruzalem, o gouden stad. 254, 1 en 2 voor de zegenbeden, 3 en 4 na de zegenbeden. En denkt u nog aan de collecten die bij de uitgang staan voor Israël en de Bijbel en voor de Maranatha-kring hier. En zo mogen wij ook heen gaan onder zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap, de krachtige gemeenschap van de Heilige Geest, zijn en blijven met ons allen. Tot het moment waarop we Jezus mogen ontmoeten van aangezicht tot aangezicht. En we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig terug. Halleluja. Amen.